Willow Creek en wil leiders van kerken, organisaties en bedrijven aansporen om te groeien in gezond leiderschap. Daarom wordt de GLS dit jaar gratis aangeboden door Opwekking. Maak gebruik van dit unieke aanbod en geef je vandaag nog op voor de GLS in Drachten via www.glswillowcreek.nl.
Wij kunnen uw bijdrage goed gebruiken. Kijk op mercyships.nl.
Dit is het christelijke radiostation van Nederland. Dat 24 uur per dag, 7 dagen per week te horen is op je radio via 1008 AM en via grootnieuwsradio.nl op je computer, tablet of smartphone. Dit is Grootnieuwsradio met het Novumnieuws van 9 uur.
Goedenavond, ik ben Gert-Jan Keller. Binnen een week gaat een tweede Nederlandse vlucht met hulpgoederen naar de Filipijnen. Het land is zwaar getroffen door tyfoon Haiyan. Het dodental staat op 4000. De eerste hulpgoederen zijn nog niet in het rampgebied bezorgd. Vrachtwagenchauffeurs durven er niet naartoe te rijden. Het ziekteverzuim onder politieagenten die aangifte opnemen aan de balie is bovengemiddeld hoog. Het verzuim ligt boven de 10%, bijna het dubbele van collega's, meldt RTL Nieuws. Het werk aan de balie zou zwaarder zijn vanwege de vele lastige mensen. Ook werken er meer vrouwen en ouderen. In Miami is het lichaam gevonden van een man die afgelopen week uit een vliegtuig was gevallen. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Naar het lichaam van de 42-jarige man werd de laatste dagen volop gezocht, onder meer in de Atlantische Oceaan. In het vliegtuigje zaten twee mensen. Tegenstanders van Zwarte Piet hebben geprotesteerd in het centrum van Amsterdam. Op het Beursplein kwamen 300 betogers bijeen om te demonstreren tegen de knecht van Sinterklaas. Voor zover bekend waren er geen opstootjes. Het protest vond plaats op de dag van de intocht in Groningen. De Malediven hebben eindelijk een nieuwe president. Het is de broer van de vorige president, Abdul Gayoom. In de tweede ronde kreeg hij 51% van de stemmen en versloeg daarmee de favoriet, oud-president Nasheed. Het was de derde keer sinds september dat de Malediven mochten stemmen. En dan sport. Sebastian Vettel start morgen bij de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf pole position. De Duitse Formule 1-coureur was een fractie sneller dan zijn ploeggenoot bij Red Bull, Mark Webber. De Fransman Romain Grosjean werd derde. Vettel verzekerde zich vorige maand al van de wereldtitel. Het weer dan. Grijs met in het zuidoosten plaatselijk dichte mist. Het koelt vannacht lokaal af tot 2 graden. Morgen opnieuw een grijze dag. Eerst mist en later bewolkt. Het wordt 7 tot 11 graden. En tot zover het Novumnieuws.
Wij draaien er niet omheen. Grootnieuwsradio. Dit is Heilige Huisjes met Tjitske Volkerink. Grootnieuwsradio.
Thank you. In de christelijke wereld zijn veel prikkelende en controversiële onderwerpen. Grootnieuwsradio gaat die niet uit de weg, maar duikt er juist diep in. Iedere zaterdagavond spreekt Tjitske Volkerink met een deskundige gast. Vorm uw eigen mening door het opinieprogramma Heilige Huisjes.
Goedenavond. Regelmatig duikt de discussie op. Wat is de rol van de vrouw in de kerk? Er zijn verschillende meningen en uitgangspunten die ergens inzitten tussen Genesis, man en vrouw schiep hij hen naar zijn beeld, en Paulus die schrijft, de vrouw moet zwijgen in de gemeente. Vanavond in Heilige Huisjes een gast die historisch onderzoek heeft gedaan hoe er door de eeuwen heen het verschil tussen de man en de vrouw ten nadele is uitgelegd van de vrouw. En ook nu is het weer actueel met de discussie in de gereformeerde kerken over vrouwen in het ambt en de uitgave van een boek over de Bijbelse vrouw. Mijn gast vanavond is Paulien Zeeman. Hartelijk welkom, Paulien.
Dank je.
Ja, wij zitten nu live in de studio, dus u kunt als u wilt meepraten via de website grootnieuwsradio.nl/heiligehuisjes.
Vandaag in Heilige Huisjes deze stelling.
Man en vrouw zijn gelijkwaardig en dat moet zichtbaar worden in de kerk. Paulien, hoe staat het ervoor met de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in de kerk anno 2013?
Dat is wisselend. Ik focus mij in mijn studie vooral op de evangelische groeperingen, de orthodoxe denominaties. En daar ligt het heel erg verdeeld.
Ja, heel verdeeld. Mm-hmm. Maar wat voor beweging zit daar op dit moment in?
Er zit verschuiving in, vooral in de gereformeerde kerk inderdaad. Er is veel discussie over. Of naar de ene kant of wel naar de andere. Dus de verdeeldheid blijft. Maar er wordt veel over gepraat, geschreven en gedacht.
En wat is er op dit moment wat een soort van bedreiging zou kunnen zijn voor de rol van de vrouw? Want dat is hetgene waar jij voor wil staan, zeg maar.
Nou, waar ik me een beetje druk over maak is vooral de vrouw in de evangelische beweging, de charismatische, de pentecostale. Dat is een beetje mijn achtergrond. Omdat daar veel vrijheid was, oorspronkelijk. En dat dreigt nu weer geroofd te worden. En dat is door een bepaalde, zeer specifieke beweging, waar ik zo meer over zal vertellen. Die de positie van de vrouw weer helemaal terugdraait.
Oké. Okay. En jij hebt een diepgaand onderzoek gedaan. Waarnaar heb jij onderzoek gedaan?
Ik heb eerst een scriptie geschreven over de positie van de vrouw in de filosofie, in de theologie en door de hele geschiedenis heen. En daarna heb ik me meer gericht op dat aspect van die specifieke stroming die op het moment heel erg actueel zijn.
En hoe heet die stroming waar we dan meer over gaan horen?
Dat heet het subordinationisme.
Oh, wat een ingewikkelde term.
Of complementarisme. Dat klinkt misschien wat bekender voor een aantal mensen.
Ja, precies. Ja. Nou, we gaan in ieder geval onze kennis wat bijspijkeren dan vanavond over het onderwerp. Mm-hmm. Afgelopen donderdag hebben de luisteraars op de stelling gereageerd, in de stelling van de dag. Mm-hmm. En dan komt er ook altijd een uitkomst in percentages. Zo'n 60% grofweg was voor de stelling en is het dus met jou eens. Mm-hmm. En 40% was het er niet mee eens.
Mm-hmm. Nou, oké.
Okay. Wat vind je daarvan?
Nou, je hoort heel vaak 50-50, dat het een beetje half-half is. Dus dit is al iets positiever.
Okay.
Het zegt ook misschien iets over de luistergroep van Grootnieuws Radio. Dat weet ik niet, maar dat valt me nog mee.
Dat is altijd ook altijd koffiedik kijken. Mm-hmm. Maar we gaan later deze uitzending enkele van hun inhoudelijke reacties horen. Mm-hmm. En ik heb ook een dominee gevraagd te reageren. Mm-hmm. Dominee Rick Bikker is een christelijk gereformeerde dominee. En hij zal kritisch reageren namens de denktank van Grootnieuws Radio. Nou, dat allemaal later. Maar jij gaat het grootste gedeelte van deze uitzending vullen. En daarom is het ook heel erg interessant om eerst kennis te maken met jou. En ik ga jou een paar korte vragen stellen. Mm-hmm. En daar mag je dan kort op reageren. Wat is jouw dagelijks werk?
Op het moment ben ik heel druk bezig met spreken in conferenties, bijeenkomsten, kerken en het schrijven. Ik ben ook een eigen website aan het bouwen om wat meer bekendheid te geven aan de onderwerpen waar ik mee bezig ben.
En wat voor onderwerpen zijn dat naast de vrouwen in de kerk?
Leiderschap vind ik ook heel belangrijk. Ik geloof heel erg in teamleiderschap, dienend leiderschap. Ik ben ook voorzitter van het Deborah-netwerk voor vrouwen in leidinggevende functies. Dat heeft ook daarmee te maken.
Ja, allemaal wel met elkaar te maken. Mm-hmm. Wat voor kerk kom je?
Ik kom zelf uit de Vineyard-gemeente in Wageningen.
Mm-hmm. Wat is de opleiding die je hebt gevolgd?
De laatste opleiding is een master geweest in filosofie. Dat heet Christian Studies of Science and Society, in het Engels helemaal. Dat was een prachtige opleiding waarin ik dus ook dat diepere onderzoek heb kunnen doen over de positie van de vrouw vanuit het filosofisch oogpunt. En dat is een hele mooie, verrijkende opleiding geweest met Govert Buijs, Jan van Stoep, Gerrit Glas. Gewoon een prachtige leraren ook, professoren.
Tot welke generatie behoor jij?
De babyboomers.
De babyboomers.
Ja.
En wat is nou typerend voor jou?
Voor mij? Oeh, dat is moeilijk. Mensen zeggen juist dat ik vrij complex ben. Dus je kunt niet zeggen van dat is nou één ding wat eruit springt bij mij. Ik denk wel dat ik hooggevoelig ben, een diepe denker, meelevend, bewogen, intens, inspirerend, zo'n beetje.
Oké, okay. Nou, dankjewel Paulien. We hebben je toch al een beetje beter leren kennen in dit korte gesprekje. We gaan door met de stelling, want we praten vanavond over de stelling man en vrouw zijn gelijkwaardig en dat moet zichtbaar worden in de kerk. Mm-hmm. Nou ja, gelijkwaardig, hè, dat springt er al uit qua term. Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, gelijkwaardigheid is door de kerk in de laatste eeuwen gelukkig al wel bevestigd als het ging over het wezen van de vrouw. Calvijn en Luther zeiden het al, in tegenstelling tot alle eeuwen daarvoor, dat de vrouw ongelijkwaardig was. Dus zij hebben al gezegd in de reformatie, we zijn allemaal priesters, priesterschap van het koninklijke priesterschap, heel belangrijk. En het herstel eigenlijk van de vrouw als beeld van God. Dat was een hele radicale hervorming. Ook ten aanzien van het beeld van de vrouw. Maar de positie van de vrouw is toen nog niet veranderd. En dat is door de eeuwen heen, ja, er is enorm veel in veranderd. De laatste, vooral tientallen jaren. Werd steeds gezegd, de vrouw is gelijkwaardig als evenbeeld van God, maar niet in rol, niet in functie en niet in positie. En daar zit nu die enorme crux, die enorme verschil in benadering, want het heeft hele grote gevolgen voor de vrouw.
Dus je zegt eigenlijk, gelijkwaardig zijn als man en vrouw is sinds de reformatie eigenlijk iets wat een soort verworvenheid is.
Absoluut, ja. Dat is
en dat
echt
is anders,
door de
een trendbreuk is dat toen geweest.
Ja, want daarvoor was de vrouw echt in alle opzichten minderwaardig, ook als beeld van God. Augustinus heeft een enorme poging gedaan naar die gelijkwaardigheid van de vrouw. En dat lukte hem niet, omdat hij het vanuit zijn beeld het idee had, net zoals de filosofen, dat de vrouw in het lichamelijke minder waardig was. En ja, dat zij toch ook mede de aanleiding was voor de zondeval. Of de grootste aanleiding, moet je zeggen. Dus hij had heel veel moeite mee om die vrouw helemaal als gelijkwaardig te zien. Maar hij zag haar wel als gelijkwaardig in het intellectuele en in het geestelijke. Mm-hmm. Maar nog niet in het lichamelijke. Dus dat ongelijkwaardige, dat was er tot de reformatie, is dat er altijd geweest.
En je zegt in de kerk, maar ook in de wereld? Want,
Zeker in de wereld. Dat heeft ook heel veel te maken met de filosofie van Aristoteles, die altijd heel belangrijk is geweest in Europa. Ook in de 13e eeuw na Christus door Thomas van Aquina weer de kerken binnengehaald is. Maar seculier en kerkelijk heeft de vrouw altijd een minderwaardige positie gehad. Dat kun je wel zeggen, ja.
Dus dan mogen we Calvijn en Luther dankbaar voor zijn dat daar verandering is gekomen.
Absoluut. En daar ben ik ze heel dankbaar voor.
Dan zeg jij, de afgelopen tientallen jaren is er echt ook weer wat veranderd. Wat is dat dan geweest?
Ja, je kunt zeggen, in de vorige eeuw is een enorme omwenteling geweest door de feministische bewegingen. Dat de vrouw als gelijkwaardig gezien werd als de man. Het interessante daarbij is dat de eerste feministische beweging eigenlijk vanuit de opwekkingsbewegingen in Amerika tot stand zijn gekomen.
Dus vanuit de christelijke beweging?
Vanuit christelijke bewegingen, omdat zij ook heel veel voor sociale gerechtigheid streden en voor issues zoals armoede, maar ook dat de vrouw bijvoorbeeld nog niet kon stemmen, daar konden ze niet mee leven. Ze begonnen vanuit Gods woord echt te zien, de vrouw heeft ook een stem en de vrouw mag ook mee beslissen en mee besturen. En dat is in die opwekkingsbewegingen heel duidelijk naar voren gekomen met John Wesley, die de vrouwen inzette om te spreken, om te bidden, om voor te gaan. De hele beweging van vernieuwing en opwekking in Amerika is ook mede door vrouwen gedragen. En dat had zijn impact ook op de maatschappelijke verhoudingen. En die vrouwen hebben dus echt het voortouw genomen om het recht van de vrouw te te bevechten om te stemmen. Maar daarna, in die tweede feministische beweging, is heel veel gebeurd waar christelijke vrouwen zich weer niet achter konden stellen. Zoals abortus, mannenhaat, hè, dus doorslaan naar de andere kant, vrije seksuele moraal, dat soort dingen. Dus de tweede feministische beweging, daar konden veel vrouwen zich helemaal niet in vinden vanuit christelijke achtergronden. Toen is het een beetje stil komen te liggen wat betreft de kerken en de vrouwen in de kerk. En zijn het dus de dolomina's en de rode vrouwen geweest die gelijkwaardigheid hebben bevochten. En daarom is het woord feminisme voor christenen nog vaak heel lastig. Ook voor mij. Want als iemand zegt, oh, jij bent de echte feminist, dan wil ik altijd even uitleggen ja en nee. Hè, ik geloof gelijkwaardigheid, maar hoe?
En feminisme is dus in die zin een vervelende en lastige term.
Een lastige term, ja. Want ik denk dat je vanuit de Bijbel ook kunt komen tot die volledige gelijkwaardigheid van de vrouw. Dus niet alleen in wezen, maar ook in rol, in functie vanuit Gods bedoelingen.
Want gelijkwaardigheid, dan heb je het over de priesterschap, maar dan heb je het eigenlijk over de gedachte erachter.
Ja.
En de rol en functie is dan hoe je het uitwerkt.
Ja.
In de praktijk.
Ja, ik denk dat je vanaf Genesis al dat idee van priesterschap ziet. Dat Adam en Eva naast elkaar gesteld worden over de aarde om te heersen, om te besturen, om gedelegeerd leiderschap namens God uit te voeren in deze wereld. Dan zie je nog geen verschil tussen man en vrouw daarin. Dat verschil van het heersen ontstaat na de zondeval, wanneer Adam door de vloek gaat heersen over de vrouw en de vrouw onder hem gaat staan en zich afhankelijk op gaat stellen en niet meer die gelijkwaardige tegenpool, hulp tegenover hem is. En dan, wordt die verhouding eigenlijk gedeformeerd in mijn beleving. En ja, dat is iets wat later dus hersteld is door Christus. Omdat in Christus is alles nieuw gemaakt. Alles weer hersteld naar die oorspronkelijke status van man en vrouw gelijkwaardig naast God, onder God, als priesters onder God. En is het dus ook weer mogelijk om met elkaar samen te regeren, samen te besturen, samen leiding te geven. Dat is mijn uitgangspunt.
Precies. En nu zeg jij van die bedreigingen waar we het over hadden met die twee moeilijke namen. Wat zie jij? Het gaat vooral over bedreigingen in de kerk, hè?
Ja, vanuit die feministische beweging in die 80e jaren vorige eeuw is een beweging, tegenbeweging ontstaan die zich heel erg zorgen maakte over het feminisme. Die dachten, ja, die gaan helemaal overboord, die mensen, die vrouwen met z'n allen. En die verliezen helemaal het zicht op wat God wil. En zij hebben gedacht, we moeten een andere geluid laten horen. En eigenlijk was het weer het geluid van de reformatie, van de man en vrouw zijn naar Gods beeld geschapen, maar de vrouw heeft een andere functie. Maar zij baseerden dat niet op de scheppingsorde, zoals de reformatoren dat deden, maar op een nieuwe theologie eigenlijk, een heel nieuwe stroming, die dus het subordinationisme heet, waarbij zij de man-vrouw verhouding vergelijken met de vader en de zoon.
Mm-hmm. God de vader en God de zoon.
Ja.
En waar komen ze dan op uit?
Nou, het idee is dat er een hiërarchie is in de drie-eenheid en dat de vader de bevelhebber is die de bevelen uitzendt en de zoon degene die de bevelen opvolgt. En dat was natuurlijk zo toen hij hier op aarde was in zijn incarnatie, die 30 jaar, was hij als mens degene die onder God ging staan. En dat wordt als paradigma, als beeld gebruikt voor de relatie tussen de man en de vrouw. Dan is de man dus de bevelhebber, degene die leiding geeft, degene die aanstuurt, en de vrouw degene die opvolgt, die onderdanig is, ondergeschikt is. En dat is een eeuwige positie waarin man en vrouw het beeld van God vertegenwoordigen. Dat is het subordinationisme.
En wat is daar het probleem van, volgens jou?
Het probleem is dat die gelijkwaardigheid wegvalt en dat ook door alle eeuwen heen de kerk heeft beleden dat de drie-eenheid een eenheid is in positie, in autoriteit, in liefde, in onderdanigheid, en dat het altijd gezien is als iets wat binnen de drie-eenheid wederkerig is.
Dus dat is ook iets dat is iets van de vroege kerk? Dat altijd gelijkwaardig was.
Ja.
En dat is dus, komt dan in deze beweging weer verkeerd uit.
Ja, en in de geloofsgelijdenis van Nicea en Athanasius al wordt dus gesteld dat er een absolute eenheid is tussen die drie, vader, zoon en heilige geest, als een soort liefdevolle gemeenschap. Dat noemen ze ook wel perichorese, waarbij er een enorme intimiteit, bijna verstrengeling is tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar ook een verschil in rol. Dus het een heft het ander niet op. Dus een spanning van eenheid en verschil die binnen die drie eenheid bestaat. Waardoor verschil niet wegvalt. Ieder heeft zijn eigen rol en functie. Maar er is absolute gelijkwaardigheid. Dus gelijkheid in autoriteit, gelijkheid in liefde, gelijkheid in dienstbaarheid. Die gelijkheid die zie je in die drie eenheid.
En dat is wat jij eigenlijk voor zou willen. Je zou dat willen omdraaien naar deze uitleg.
Ja, er zijn heel veel theologen die dat ook als een belangrijk aspect zien in het type relatie wat man en vrouw met elkaar hebben. Maar ook leidinggevende en volgers, allerlei verhoudingen in het leven. Dat het een beeld is van de relatie zoals God ze bedoeld heeft. Dat we dienstbaar zijn naar elkaar, maar met verschillende rollen, gaven, talenten.
En waarom is dat zo belangrijk?
Omdat dan de een niet in een vaste positie zit van onderdanigheid ten opzichte van de ander. Als je ziet in de psychologie, maar ook in de uitwerking van het dagelijks leven hoe het werkt, is dat iemand dus passief gemaakt wordt. Eén van de twee. Hè? Andersom is ook vreselijk als vrouwen over mannen heersen, hoor. Daar moet ik ook niks van hebben. Maar als één van de twee in een vaste positie zit van, ik ben altijd degene die luistert en de bevelen opvolgt, gaat er iets dood in jouw mens zijn? Gaat er iets dood in jouw beeld van God zijn? Namelijk jouw inbreng, jouw sturende, intelligente, emotionele, wat voor aspecten je ook inbrengt in de relatie. Dat wordt dan stilgelegd, letterlijk. Dus de vrouw is daarmee monddood gemaakt. En ik geloof niet dat dat Gods bedoeling is. Dat je in het Nieuwe Testament heel veel houvast vindt voor gelijkwaardigheid. Dat er geen verschil meer is, zoals in Galaten 3, vers 28... tussen Jood en Griek, man en vrouw, slaaf en vrije. Hè? Dat Christus dat heeft willen voorleven en uitwerken.
Vandaag is Paulien Zeeman mijn gast in Heilige Huisjes en we praten over de stelling man en vrouw zijn gelijkwaardig en dat moet zichtbaar worden in de kerk. We gaan zo thuis kijken naar wat u ervan vond en dan komen er ook wat tegenwerpingen, maar eerst muziek.
Groot Nieuwsradio. Heilige Huisjes met Tjitske Volkerink.
En mijn gast vanavond is Paulien Zeeman. We praten over de stelling man en vrouw zijn gelijkwaardig en dat moet zichtbaar worden in de kerk. Het is tijd voor reacties. Donderdag heeft u op de stelling kunnen reageren en de stemming was 60 voor en 40 tegen. Nou, best een discussiepunt dus. En er zijn inhoudelijke reacties gekomen. Die heeft Nando Kok donderdagmiddag in Sandwich laten horen. Nu een compilatie.
Heilige Huisjes, de reacties en vragen van u thuis.
Hij schrijft, Christus is het hoofd van de gemeente en wij zijn de leden. En de man heeft de plaats onder Christus gekregen. Daardoor ook verschillende taken in de gemeente. En de vrouw moet haar man daarin ondersteunen door gebed en hem de ruimte te geven. Ik denk met name aan taken in de raad en woordverkondiging. Op andere plekken kan een vrouw zeker haar steentje bijdragen.
Ik ben het volkomen eens met het feit dat verscheidenheid leidt tot synergie. En dat we daarmee met elkaar gemeenschappelijk bouwen aan Gods Koninkrijk, wat zijn vorm krijgt uiteindelijk in de gemeente van God. En daarin hebben we dus elkaars talenten heel hard nodig. Dus dan past het niet om daar onderscheid in aan te brengen en ongelijkwaardigheid daarmee te benadrukken.
Oké, Ad Woudenberg, hartelijk dank voor de reactie. Liane van der Berg, zij schrijft, als je de Bijbel en christelijke boeken over huwelijk erop naslaat, kom je meestal de volgende conclusies tegen waar ik me prima in kan vinden. God heeft man en vrouw als aanvulling op elkaar geschapen. Dus wel degelijk gelijkwaardig, maar beide anders van vermogen, fysiek en emotioneel. Een vrouw die haar mening onderdrukt omdat ze haar man ook hoger acht, doet haar gezin tekort. Een vrouw die haar mening erdoor drukt, ook. Ina Rosema schrijft onder andere, God heeft de vrouw geschapen door een rib uit de rib van de man te nemen. De vrouw is het stukje wat de man mist. Samen vormen ze één geheel. En dat is in ons land gelukkig al heel goed merkbaar, bijvoorbeeld in werk. Alleen in de kerkelijke gemeente is er nog wel werk aan de winkel, zo schrijft ze. De heer Vollema heeft gereageerd en die schrijft, Jezus hield de vrouw niet tegen om te spreken. De discipelen gingen op bezoek bij een vrouw die onderwijs gaf en God schiep man en vrouw naar zijn beeld en daar is gelijkheid, zo schrijft hij. En Erik van Trooijen tenslotte die schrijft, man en vrouw zijn gelijk in het huwelijk. Ze hebben elkaar nodig om in het geloof en samen zijn zij één in Jezus Christus en niet gescheiden zoals dat wel in sommige kringen is. Dat vrouwen apart zitten. God maakt toch geen onderscheid, zo wordt hier geschreven.
Paulien, maar één van de reacties was het eigenlijk oneens hè, met de stelling. Voor de mensen thuis kan ik nog even zeggen, u kunt nog reageren met reacties. Doe dat via de website. Even kijken, die gelijkwaardigheid in de kerk lijkt eigenlijk niet zo'n heel groot probleem meer te zijn, volgens de meerderheid. Als ik zo zie.
Nee, een van die personen zei het is wel degelijk een probleem. Hè, dat vrouwen nog vaak aan de kant zitten in de kerk. En ik hoor het wel vaker dat mensen zeggen, dat is toch een non-issue, dit is toch al helemaal voorbij. En ja, dat is het niet. Ik ben sinds ik christen geworden ben echt alle kleuren van de regenboog tegengekomen wat dit betreft. Er zijn ook heel veel situaties nog tussen die twee posities van gelijkwaardigheid en ongelijkwaardigheid. Heel veel nuances. En dan is het als vrouw zo belangrijk om te weten, waar sta ik nou? Wat zegt de Bijbel? Wat vindt Jezus nu van mij als vrouw? Ik heb zelf, toen ik christen werd, een soort leer meegekregen in het begin. Dat was in een evangelische gemeente. Van de vrouw was eigenlijk een gevaar, omdat Eva het eerst misleid werd. En vrouwen worden dus makkelijker misleid, werd er gezegd. Dus kon je ze niet voor de gemeente zetten om iets door te geven namens God. Want dat was heel gevaarlijk, want dan kon de man misleid worden.
Is een voorbeeld volgens jou van hoe het fout gaat.
Om maar iets te noemen. Dat kan zomaar ergens ingeschoten worden. En als je geen fundament hebt en geen idee van hoe zit het nu eigenlijk? En ik merk dat heel veel mensen daar te makkelijk over denken. De gelijkwaardigheid die we nu ervaren in de samenleving is er nog niet in de kerk, omdat de kerk zich nog niet genoeg daarover gebogen heeft. In de PKN mogen vrouwen voorgaan en mogen ze in het ambt bekleden, alles. Maar ik heb van theologen uit die kerk gehoord, want ze hebben eigenlijk een hele dunne theologische onderbouwing waarom vrouwen wel voor mogen gaan. Als het nou gaat over die hele moeilijke zwijgteksten, die zijn echt heel ingewikkeld, dan hebben heel weinig mensen zich in verdiept van hoe heeft Paulus dat bedoeld en waarom mogen vrouwen wel spreken? Geloven we dat echt en waarom dan? Heel veel mensen weten het niet, dus je kunt zeg maar, ook zomaar weer afgeschoten worden als vrouw, als je je in die richting beweegt. En ik heb zelf ook eerder heel anders gedacht over. Dus het is niet makkelijk. Het is echt geen doorzichtig, ongecompliceerd onderwerp. Dus we moeten ons er wel in verdiepen, denk ik. Willen we hier een goede positie in innemen?
Ja, jij hebt je erin verdiept vanuit twee verschillende oogpunten. Belangrijk, hè? Tegenstanders hoor je wel zeggen, de cultuur van de wereld dringt nu de kerk in. Hè? Ja. Doordat de vrouwen steeds meer ruimte krijgen in de kerk.
Ja.
Dat beeld wat Elena schetste. Misschien kan je daar wat tegenover zetten. Christus, hè? Man lijkt op Christus en de vrouw die ondersteunt, die dient hem. En met aanvullende talenten.
Ja.
Hoe zou jij daarop reageren?
Ja, ik denk dus dat het zo is dat de man dat wederkerig ook naar de vrouw doet. Dat als je die eenzijdigheid benadrukt, dat er iets gebeurt in de relatie wat uiteindelijk niet goed uitwerkt. Je kunt er mee leven. Ik heb er ook tijden zo mee geleefd. Maar dat de synergie weg is van gelijkwaardigheid en verschil als de een boven de ander staat. Structureel. Als de een de bevelen geeft. Als de een altijd leiding geeft. En ik weet ook van mannen die het helemaal niet leuk vinden. Die zeggen, ik ben liever in die rol van gelijkwaardige partner met mijn vrouw. Want anders moet ik altijd maar leiding geven. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil juist samen met die ander. Dan komt die enorme veelkleurigheid, verscheidenheid tussen man en vrouw juist zo tot zijn recht.
Ja, want dat huwelijk werd ook aangedragen door Erik, geloof ik, de laatste van de mensen die reageerden. Mm-hmm. Als voorbeeld over hoe man en vrouw in functie met elkaar kunnen samen leven en samenwerken.
Ja.
Dat is een praktische uitwerking.
Ja.
Hoe zie jij dat, die twee?
Ja, ik zie dat ook zo. Dat je die verschillen zijn er. En fysiek, ook in gender, ook door de cultuur. Ik bedoel, we zijn ook allemaal producten van de cultuur. Maar die verschillen, die zijn er. En die zijn juist zo geweldig als ze aanvullend zijn. Maar stel nou de situatie dat een vrouw enorme potentieel heeft voor leidinggevende functie. En de man niet zo. Hè? Want dat kun je niet van tevoren regelen voordat je getrouwd bent. Je bent gemaakt zoals je bent. Moet dan die vrouw altijd haar leidinggevende, sturende, besturende gaven begraven, kleiner maken, onderwerp aan de man? Ik denk dat het echt is samen. En dat iedereen het huwelijk zelf mag uitzoeken onder God. Hoe functioneren wij het best in harmonie? Tot zegen voor de kinderen als vader en moeder samen. Tot zegen voor elkaar, tot zegen voor de samenleving. Dat je die vrijheid hebt om samen uit te zoeken hoe jij je leven wil besturen.
Maar dan is er eigenlijk geen soort van basisverhouding in de functies tussen man en vrouw. Maar dan is het meer van, hoe ben jij gemaakt door God? En wat zit er in jou? Dat is eigenlijk wat jij zegt. Dat is belangrijk.
Ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Even kijken, want ik krijg van Treini een reactie op de mail. Misschien is die goed om er even bij te pakken. Zij zei van, in de brieven van Paulus lees ik de aanhef aan broeders. In het Grieks staat er een onzijdig woord, zegt ze. Is die vertaling nou nadelig ten opzichte van vrouwen?
Ja, in nieuwere Bijbelvertalingen wordt er ook heel goed onderscheid in gemaakt. Wanneer alleen broeders gezegd wordt en wanneer broeders en zusters bedoeld wordt. Of wanneer alleen zoon van God bedoeld wordt, of wanneer ook zoon en dochter van God bedoeld wordt. Het is altijd heel erg vanuit het mannelijke perspectief vertaald. En daar zijn de nieuwere vertalingen veel gevoeliger voor. Dus ik zit nu ook in de kernredactie van de eerste uit te geven vrouwenbijbel in Nederland. Bij Jongbloed, die komt in 2015 uit. En dan zullen dat soort dingen ook meer aandacht krijgen.
Een vrouwenbijbel?
Ja, een vrouwenbijbel.
Ja, dat is logisch natuurlijk dat dat soort dingen dan anders vertaald worden. Maar dat zegt natuurlijk niet dat het dan correct vertaald is.
Ja,
dan zo zou je kunnen, dat zou je kunnen denken als je als tegenstander bent.
Het is niet gekleurd in die zin van dan wordt het opeens een feministische Bijbel. Maar meer aandacht geven aan het vrouwelijke aspect waar de Bijbel toch vooral door mannen vertaald is door alle eeuwen heen. Zij zich niet zo in die schoenen van die vrouwen gesteld hebben door te denken van hoe zou het zijn als alles door de man, voor de man aangeheven wordt en de vrouw daarbuiten gehouden wordt. Dus je kunt dat meer inclusief maken zonder dat je geweld doet aan de tekst. Zoals deze vrouw zegt, het was daar broeders en zusters. In het Duits heb je Geschwister, hè? Dus dat beide aangesproken worden in één woord eigenlijk door Paulus. En dat hebben wij in het Nederlands niet. Dus dan moet je daar iets mee doen in je vertaling.
Okay.
Anders voelde die vrouw zich een beetje opgelost in het niets.
Ja.
Ik had er altijd last van, moet ik zeggen. Ik dacht, de Bijbel is voor mannen. Dat heb ik altijd gedacht.
Ja. Nou ja, maar het staat er ook. Dus dat is. Maar hoewel het wordt ook wel door dominees gerelativeerd. Die zeggen van er worden in de broeders worden ook de zusters aangesproken.
Tegenwoordig zijn mensen er veel gevoeliger voor. Ja, absoluut.
Jij zei tussen neus en lippen door. Ik heb er ooit zelf ook anders over gedacht. En ik ben nu veranderd. Wat is voor jou belangrijk geweest?
Nou, wat voor mij heel belangrijk was, is dat dingen echt volgens Gods wil zouden gaan. Ik wilde een bijbelgetrouw christen zijn. Hè? Dat is een mooie term. Een biblical woman, een bijbelse vrouw. Dus dat je echt zegt, ik wil het pure evangelie. Ik wil niet een slap aftreksel wat door de cultuur bepaald wordt. Ik wil echt wat Jezus wil voor de vrouw. En dus ben ik echt tot de bodem gegaan als het ging over onderdanigheid, volgzaamheid, mezelf onzichtbaar maken, dienen.
Dat heb je zelf gedaan, bedoel je?
Dat
je
hebt
die rol
zelf
gepakt.
Gedaan. En dan kun je heel veel doen in Gods Koninkrijk. Daar kun je je hele leven druk mee zijn. Maar ik kwam in een zendingsorganisatie terecht, waarbij gezegd werd, ja, ik geloof in vrouwen in leiderschap, zei die directeur van die organisatie. Ik dacht, wow, dat is een ander geluid. En ik zag het gebeuren. Ik zag dat vrouwen leiding namen, leiding gaven op een hele natuurlijke manier. Dat ze allerlei hele boeiende en ook intensieve dingen deden die je altijd alleen door mannen gedaan zag worden. Ik ontdekte dat 2/3 van de zendingsbeweging uit vrouwen bestaat en dat het hele zendingswerk door vrouwen gedragen werd voor het merendeel. Dat ze de meest moeilijke en zware taken deden daar. En ik dacht, oké, is dat dan een uitzondering omdat er niet genoeg mannen waren? Of laat het iets zien van Gods Koninkrijk? Laat het iets zien van, vrouwen kunnen ook mee functioneren op die manier. Dan wel uit de nood geboren, hè, omdat het tegen de cultuur van onze kerken inging. Maar het blijkt toch eerder iets te zijn wat normatief is. Wat werkt, wat functioneert en waar vrouwen heel gezond en mannen naast elkaar werken. In plaats van een soort extreme uitzondering. Dus daar ben ik enorm aan het denken gezet over, hoe werkt dat nu tussen mannen en vrouwen? Ik wilde Jezus gewoon gehoorzamen. Ik wilde niet een rebelse feministe zijn. Daar had ik helemaal geen zin in. Ik wilde doen waar God me voor gemaakt had. En zo ben ik aan het studeren gegaan en het onderzoeken.
Als het dan in de praktijk zo eenvoudig lijkt, zoals jij dat nu zo schetst, maar dan lijkt het vanuit de theorie, als je gaat studeren en als je naar de Bijbel kijkt, zo ingewikkeld. Hoe kan dat dan?
Nou ja, daarom moet je dus naar die moeilijke Bijbelteksten gaan kijken. En een paar jaar geleden hebben wij het boek Waarom geen vrouwen om die reden opnieuw uitgegeven, omdat al die moeilijke teksten daar enorm intensief in behandeld worden, goed uitgelegd worden. En dan moet je echt even door die zure appel, heen bijten van lastig. En kijken van, kun je die teksten ook met een andere bril oplezen? Kun je ook zien vanuit welke context Paulus die dingen zei? En klopt het dan met de rest van de Bijbel? Bijvoorbeeld de uitstorting van de Heilige Geest, waar gezegd wordt dat Gods geest uitgestort zou worden op mannen en vrouwen. Hoe werkte dat dan uit? Dat vrouwen begonnen te profeteren terwijl dat not done was. Een Joodse vrouw mocht de mond niet open doen namens God. Wat veranderde door die uitstorting van de Heilige Geest? Dat is altijd intrigerend geweest voor mij. Hè? Dus
dat las ik in jouw stuk. Dat las ik in wat jij geschreven had. Dat je zei van die uitstorting van de Heilige Geest. Het lijkt wel alsof met de Heilige Geest ook vrouwen veel meer een rol krijgen.
Ja.
Is dat verbonden aan elkaar?
Ja, absoluut. En ik denk dat je als je de Bijbel vanuit dat licht leest, wat er in handen gebeurde en hoe Jezus met vrouwen omging, dat je een enorme shift ziet van het patriarchale, door mannen gedomineerde leven, waarbij de vrouw echt een voetveeg was, naar die gelijkwaardigheid. Jezus deed daar hele radicale dingen in. En je ziet dat Paulus samenwerkt met vrouwen op een manier als nog nooit tevoren bekend was. Dat mochten rabbies, dat mochten leermeesters, mochten niet eens naar een vrouw kijken, laat staan met ze samenwerken. Paulus beveelt heel veel vrouwen aan als leidinggevende, als medestrijders voor het evangelie. Dus je ziet een enorme shift in het Nieuwe Testament opeens. Een breuk met de oude stijl. En als je daarop doorbouwt en kijkt wat er door de kerkgeschiedenis heen gebeurd is in die richting, dan zie je ook een hele mooie lijn.
Ja, en die mooie lijn is?
Dat er momenten geweest zijn in de geschiedenis waar mannen en vrouwen heel goed samengewerkt hebben en waar het heel vruchtbaar was en ook heel veel synergie ontstond. Een daarvan is bijvoorbeeld Hildegard van Bingen in de 12e eeuw na Christus. In de kloosters van Benedictus werkten mannen en vrouwen samen. Dat is heel interessant. Het is dus allemaal voor de reformatie. 400 jaar lang was dat een beweging waarbij mannen en vrouwen steeds meer met elkaar interacteerden, filosofeerden, studeerden, werkten. En dan zag je dat die die animosity, die vijandigheid of die verschillen tussen mannen en vrouwen niet gezien werden als boven-onder, maar als gelijkwaardigheid. Hildegard van Bingen zag de man en vrouw absoluut als gelijkwaardig en verschillend. En daar kwam heel veel creatieve interactie uit voort.
Nu zijn die teksten, jij zegt ik wil heel duidelijk de Bijbel volgen en doen wat Jezus zegt. Maar die teksten zijn inderdaad heel moeilijk en duidelijk. Dat merk je ook, dat mensen die de Bijbel willen volgen zeggen van ja, maar dat staat
zit
er gewoon.
Nou? Ja. Is ook lastig, ja.
Kom je uit die spanning? Kan je uit die spanning komen?
Ja, zeker. Maar daar kun je nog een heel programma aan wijden natuurlijk. Hoe je die teksten vanuit een ander licht kunt lezen. Vanuit die gelijkwaardigheid. Dan kun je je verdiepen in die drie situaties die Paulus noemt. Die ieder heel verschillend zijn ook. En waarbij hij hele verschillende punten aanstipt. En die te maken hebben met hoe vrouwen daar gecorrigeerd werden in die specifieke situatie om hele specifieke redenen. En waarmee je dus niet zegt dat alle vrouwen van alle tijden dus hun mond moeten houden. Want er zijn ook heel veel teksten die gaan over het spreken en over het profiteren en bidden van vrouwen.
Vandaag is mijn gast in Heilige Huisjes Paulien Zeeman. Ze is docent en spreker op conferenties en ook auteur over een studie over de vrouw. De studie heet De Schoonheid van het Verschil. We praten aan de hand van de stelling man en vrouw zijn gelijkwaardig en dat moet zichtbaar worden in de kerk. We gaan luisteren naar muziek.
Vertrouwd geluid. Inbreng vanuit de Heilige Huisjes Denktank.
De rol van de vrouw ten opzichte van de man is onderwerp van terugkerend gesprek onder christenen. Vanavond is Paulien Zeeman mijn gast in Heilige Huisjes. En we praten over man en vrouw zijn gelijkwaardig en dat moet zichtbaar worden in de kerk. Nou, in dat gesprek is het nu tijd voor de Denktank. En vandaag heb ik in deze live uitzending dominee Rick Bikker aan de telefoon. Hij is predikant in de christelijk gereformeerde kerk. En in deze kerken is er nog een duidelijk verschil in functie tussen man en vrouw, waarbij de vrouw de ambten niet bekleedt. Goedenavond, Rick.
Goedenavond.
Ja, als eerste wil ik graag jouw mening horen op deze stelling.
Ik denk dat het heel mooi is om ook echt te benadrukken van wij willen naar man en vrouw kijken als twee mensen die volledig gelijkwaardig zijn. Ik denk ook, het is heel mooi gezegd vanavond, dat ook de lijn is van de schrift. Mm-hmm. Dat je ook ziet, vanuit bijvoorbeeld Genesis bij de schepping, man en vrouw schiep hij hen. Naar Gods beeld schiep hij hen. Daar zie je ook, samen kunnen man en vrouw iets laten zien van wie God werkelijk is.
Ja.
En dat is het eerste.
Ja.
Maar ik denk wel dat ik met Paulien oneens ben. Ik mag Paulien zeggen.
Ja.
dat dan ook in alles betekent dat je als man en vrouw hetzelfde doet en hetzelfde kunt doen. Dat je dezelfde taak hebt en dezelfde functie. Dat is een lijn die ik in de schrift niet lees. En daar heeft Paulien ook wel wat van gezegd. Van die moeilijke teksten, die kun je ook vanuit een ander licht lezen. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, maar waar komt dat licht dan vandaan? Waar valt dat licht dan vandaan? Is dat dan echt het verlangen om het anders te lezen, dat dan heel erg ook mij stuurt? Of kun je ook die teksten laten staan en volledig vrouw zijn en volledig man zijn, als dat toch een orde is waarin je allebei andere taken hebt en andere functies, en daarin die eenheid van man en vrouw helemaal laten zien?
Nou, vind ik al een duidelijke vraag aan Paulien. Mm-hmm. Dat licht?
Ja, dat licht. Ik hoor u ook zeggen, het gaat om die orde, die scheppingsorde ook, hè? En ik denk zelf dat er geen verschil is in functie en positie, omdat God vanaf het begin, dat zijn orde was, dat man en vrouw gelijkwaardig zouden zijn. Beide ook besturend, ook hun intellect gebruikend, in alle opzichten dat beeld van God vertegenwoordigen. En dat dat in Christus dus hersteld kan worden. Ik denk ook dat het lastig is en heel ingewikkeld. Maar ik zie daar een weg voor. Niet zozeer omdat vrouwen dan zo nodig ook wat moeten, maar omdat het naar Gods beeld is wanneer ook de vrouw haar capaciteiten ten volle kan gebruiken. Zij het dan op een vrouwelijke manier, hè, op haar manier, maar wel als beeld van God ook in besturende, leidinggevende, sprekende functies zichtbaar kan worden. Maar ik begrijp dat het heel lastig is om daarin op één pagina te komen. Ik heb zelf ook op die andere pagina gezeten. En ik wil ook heel respectvol omgaan met mensen die daar anders over denken. Ik weet ook niet of we dat ooit allemaal bij elkaar krijgen. Alleen, ik heb zelf dat licht niet gezien als iets van, nou, dat is nu vanuit de cultuur nu eenmaal zo en nu mogen we allemaal. Maar echt vanuit de gedachte van God wil zo graag dat vrouwen in alle aspecten ook in die zin zichtbaar worden. En dat het meest hoge is. Dat is mijn idee.
Uitgebreid antwoord. Rick, respectvol, dat willen we allemaal zijn naar elkaar. Dus aan jou, hoe zou jij op reageren op Paulien?
Paulien zegt van, in Christus is dat wat in de val kapot is gemaakt weer helemaal heel geworden. Ja. Uh-huh. Dus in Christus is nog man en vrouw. Nou, dat zegt Paulus ook. Maar ik denk, je hoort Paulus, of je leest Paulus ook heel andere dingen zeggen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Efeze 5, prachtig mooi hoofdstuk, waarin Paulus inderdaad niet subordinatiaans gaat praten over de vader en de zoon en hoe die ten opzichte van elkaar staan. Maar wel allereerst over de liefde van Christus voor de gemeente en de liefde van de man voor de vrouw mag daarop lijken. En de liefde van de gemeente voor Christus en daar mag de liefde van de vrouw jegens haar man op lijken. En nou, dat zou ik wel aan Paulien willen vragen, van als dat in Christus allemaal hetzelfde is, wat doe je dan bijvoorbeeld met zo'n hoofdstuk, waarvan ik denk dat Paulus iets heel rijks en iets heel dieps laat zien, wat inderdaad ook wel kritisch is op onze cultuur. Maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar, hoe Paulien dat dan echt een plek geeft in haar denken over niet alleen gelijkwaardigheid, maar ook gelijkheid.
Ja, ik heb natuurlijk ook over die teksten gestudeerd en er zijn twee benaderingen. Je kunt hoofd zien als de leidinggevende en je kunt hoofd zien als bron van. Hè? Kefale, daar gaat het dan over in de Griekse grondtekst. Het gaat heel diep nu even, maar dan geloof ik dat, de man in die zin de bron mag zijn voor de vrouw, het bron van liefde. Hè? In die tijd heerste de man over de vrouw, zoals de Romeinse opperhoofden dat deden over iedereen. En dat Christus een ander beeld tekent van leiderschap en van hoofdschap of van bron zijn dan de toenmalige cultuur. En ja, dat bronschap, dat leven brengende, voeding brengende, zie ik dan meer als de plek van de man en de vrouw die daarop reageert. En dat zie ik niet als een gezagsverhouding, als een hiërarchische verhouding, maar als meer van die man, die legt zijn leven neer, zoals Christus dat voor de gemeente doet. En het is niet zozeer een functie van, nou, ik vertel in alles wat jij moet doen, hè, als leidinggevende.
Oké, nou, dat laatste, daar ben ik ook wel mee eens, denk ik. Mm-hmm. Er is natuurlijk ook wel heel erg veel misgegaan, hè, met die tekst. Mm-hmm. Dat mannen dat ook naar vrouwen toe gewoon in alle rijkdom maar naar zich toe trokken. En dan zei je van, haal mijn bier en ga even een beeld, schat.
En de sloffen. Want,
ja, nou, daar ben ik het wel mee eens. Maar dan heb je het over bron. En goed. Daar zouden we dan nog heel lang over moeten praten. Denk van, wat bedoel je daar dan precies mee? Mm-hmm. Maar ik ben dan toch wel heel erg benieuwd of Paulien kan aangeven. Maar zou dan dat verschil waarvan zij zegt, dat is er dus toch ook wel verschil in functie, of misschien ook wel in talent. Mm-hmm. Zou dat dan ook niet zichtbaar mogen zijn, bijvoorbeeld in de kerk, omdat Paulus het daar ook heel duidelijk positioneert. Mm-hmm. Zou je op andere gebieden van het leven zegt, nou, je kunt inderdaad als vrouw leiding geven aan een bedrijf, aan een afdeling op het werk of aan een heleboel andere dingen. Maar hier zien we dat Paulus ook echt een hek neerzet. Hm. En dat hek respecteren we, omdat we echt zoeken de wil van God te doen. En omdat we dan geloven dat we dus ook de vrouw en de man allebei helemaal op het allermeest recht doen.
Hm. Ja, ik denk dat ook die teksten over de functie van de vrouw in de kerk ook weer vanuit een andere interpretatie gezien kunnen worden. Maar dat voert nu natuurlijk veel te ver om dat helemaal uit te spitten. Maar
nou, we hebben de tijd om een paar tipjes op te lichten. Want daar kwam ook een vraag over inderdaad. We begrijpen dat je dat misschien niet helemaal kan uitleggen hoe je het dan anders ziet. Mm-hmm. Maar toch even een aantal dingen benoemen zou wel gewaardeerd worden.
Ja, dan heb je het over de tekst in Timotheus, 1 Korintiërs, zo ken ze niet uit mijn hoofd, maar ik kan ze zo niet citeren, maar dat voert heel ver. Dan heb je het dus over specifieke situaties waarin sprake was, bijvoorbeeld in de gemeente van Efeze, van vrouwen die uit de tempelprostitutie, denken wij, tot geloof kwamen. En er was heel veel sprake van sectarische bewegingen in die tijd. Paulus waarschuwt Timotheus daar ook op andere plekken voor. Van laat geen sectarische mensen over de gemeente heersen. Daar wordt dat woord autentijn gebruikt, wat maar één keer in de Bijbel genoemd wordt. En autentijn is op een onverantwoordelijke en on terechte manier heersen over de mensen. En daar waren dus kennelijk vrouwen die autentijn, die over mannen heersten met hun leringen als zijnde een soort spreekbuis van God. Daarmee zegt Paulus mijns inziens niet dat vrouwen nooit mogen leren, maar dat ze niet op die manier mogen onderwijzen. Maar goed, dat is maar één klein stukje wat je dan belicht, want zo zijn er nog veel meer. Namelijk die drie situaties hebben met drie heel verschillende problemen te maken in die gemeente. En daar is vrij veel brononderzoek en studie naar gedaan. Dus ik heb er heel veel over gelezen en er zijn heel verschillende meningen over. Ik ben echt tot de overtuiging gekomen dat die gelijkwaardigheid dus ook door Paulus al doorgevoerd werd in die bedieningen.
En dus ook in de kerk, Paulien?
Ja, dus ook in de kerk, ja.
Mm-hmm. Ja. Dus daarin zijn jullie verschillend. Rick aan de telefoon, jij zegt van in de wereld wel en in de kerk niet. Mm-hmm. En Paulien, jij zegt van dat verschil, dat zie ik niet.
Nee, ik denk dat de verschillen heel erg bepaald worden door de roepingen, door de gaven van de geest, door waar God mensen voor klaarmaakt en voor voorbereid. Dus het gaat niet om, ik moet zo nodig ook voorganger kunnen worden. Dat kun je sowieso niet zonder dat je door God geroepen wordt. Maar dat daar ook voor vrouwen ruimte voor is wanneer God hen daarvoor voorbereidt en toeroept. En dat het de gaven van de geest zijn die de plek in het lichaam van Christus bepalen en niet zozeer het gender.
Hoe ga je nou goed in gesprek met elkaar? Hoe blijf je nou goed in gesprek als het zo ingewikkeld is? En als er dus de uitwerking ook zo van belang is in het dagelijks leven? Hè? Want van het dagelijks leven in de gemeente, moet ik dan ook zeggen.
Ja, ik kan het niet te groot maken, want ik kan dit in mijn eentje ook niet allemaal propageren. Ik denk, er zijn bewegingen van mensen die hiermee bezig zijn. Je hebt in Amerika de Christians for Biblical Equality. Daar voel ik me verwant mee qua positie. Dus ik denk, als ik daar ooit iets verder mee ga doen in Nederland, zou ik me daarbij aansluiten. Dus dat je heel structureel gewoon onderwijs erover geeft en met elkaar over praat. Dat boek Waarom Geen Vrouwen geeft daar hele goede toelichting over. Maar het is ook goed om alle posities te weten. Willem Ouweneel heeft er ook over geschreven met 5 olifanten in de porseleinkast. Over de 2 posities voor en tegen en waarom. Jezelf goed informeren is wel belangrijk, denk ik. Zodat je met elkaar in gesprek kunt blijven.
Ja. Rick, is er nog iets wat jij zou willen vragen? Of in willen brengen?
Ik, Nou ja, we hebben het even over Efeze gehad, hè?
Mm-hmm.
Ja, ik ben benieuwd als Paulien bij een huwelijksbevestiging is in een kerkdienst. En daar hoort ze die woorden van lijden en dienen en volgen en dienen. Het ene dan voor de man en de ander voor de vrouw. Hoe ze dat vindt en hoe ze dat dan ervaart. Om dan zo die belofte te horen van een man en een vrouw.
Het gaat om het huwelijk.
Ja,
huwelijksformulier.
Ja, nou ja, ik interpreteer dat dus als wederkerig. Hè? Dus ik zie dat als gelijkwaardig. En daarmee, dat is de grootste uitdaging voor beide huwelijkspartners. Om elkaar te eren, te respecteren met alles wat in ze is. En ik zie het niet als minder godvruchtig of eervol naar elkaar en naar God toe. De uitdaging is voor beide partijen ontzettend groot. En gelijkwaardigheid en verschil staan in spanning met elkaar. Maar ik geloof wel dat daarin ook de enorme synergie zit en heel veel leven zit.
Nou, dankjewel Paulien. Dankjewel Rick voor je reactie aan de telefoon.
Graag gedaan.
Dat was Rick Bikker, predikant in de Christ-Gereformeerde Kerk. En hier aan tafel in de studio zit Paulien Zeeman. Dankjewel voor je komst naar de studio en je uitleg over dit onderwerp.
Graag gedaan.
Nou, dat was dan deze uitzending van Heilige Huisjes. U hoorde dus Paulien Zeeman, docent, spreker en auteur van een studie over de zoektocht naar een goede verhouding tussen mannen en vrouwen. Volgens haar gelijkwaardig en verschillend en daarom aanvullend op elkaar. Maar dat blijft onder spanning staan en we zullen moeite moeten blijven doen om elkaar te vinden daarin. Nou, dit was voor mij ook deze uitzending. Dank u wel voor het luisteren, voor het reageren ook. Leuk dat dat ook weer kon, live. Volgende week weer een nieuwe uitzending. Dan komt Hans het Hart praten over het belang van stoppen met het redden van je relatie. Nou, wat dat precies is, hoort u volgende week. Na het nieuws, Stille Tijd met René Doornenbal. Een goede avond.
Ga naar grootnieuwsradio.nl/heiligehuisjes of via twitter.com/heiligehuisjes.
ClicoStore.nl heeft de juiste. Ga naar onze webshop ClicoStore.nl.
We hoeven u er niet meer op te wijzen dat u met de radioreclame tienduizenden potentiële klanten bereikt. Toch?
Op dit moment vindt de Global Leadership Summit, de leiderschapsconferentie van Willow Creek, plaats in Ede. Ruim 900 mensen nemen deel aan een programma met inspirerende